Nou, goedemorgen allemaal. Ja, fijn dat we er allemaal weer zijn. En ook weer, een aantal van jullie ken ik natuurlijk al. Die zijn hier al een keer eerder geweest. Het is heel leuk dat jullie er weer zijn. En we kijken, en die had ik nog niet gezien. Mijn naamsgenoot, Jan. Ook fijn, leuk dat je er bent. En jullie komen natuurlijk niet dat hele eind rijden om gewoon naar de verhalen te luisteren. Het gaat om het woord van God. Rechtgesneden, en dat maakt alles uit. We hebben het net even over gehad, over de bedelingen en dat soort dingen. En als je dat niet weet, dan zal je Gods plan nooit begrijpen. Niet alleen zijn plan, maar ook niet hoe hij werkt in jou. En we gaan dus vandaag weer verder met de geestelijke zegeningen. Dat is een kleine serie waar ik mee bezig ben. Want Efeze 1 vers 3, dat is de basistekst. Dat wij zijn allemaal gezegend met alle geestelijke zegeningen. Waar? In de hemel, in Christus Jezus. Dat hebben we allemaal gekregen. En veel mensen die denken dat ze hard moeten werken om dat te blijven behouden. Of ze weten de zegeningen helemaal niet. Ze proberen ze te verdienen. Maar het is op het moment dat je gelooft. Vorige week heb ik dat nog op het bord geschreven met Big Love. Die ene transactie die gebeurt als je gelooft dat de Heilige Geest in je komt wonen. En dan ben je besneden. Je bent gedoopt door de Heilige Geest. Je bent overgezet. In het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Je bent gerechtvaardigd, ben je ook. En dat is een transactie. Dat is eigenlijk een rechtvaardig verklaring door God. Dat gebeurt maar één keer. En heel veel mensen denken dat ze dingen moeten doen en die rechtvaardigheid in stand houden. Dus als je gezondigd hebt, moet je vergeving vragen. Want anders dan, je weet niet hoe God dan weer naar je kijkt. Maar rechtvaardigheid, dat is in één keer gebeurd. Dat is op het moment toen je geloofde. En daarna, en daar moet je de mensen. Daar kan je gewoon in rusten. Maar als je dan je wandel, als je rechtvaardigheid daarvan afhangt, als jij zo denkt, dan heb je dus nooit die rust. Omdat ze denken dat je het kwijt kan raken. En dat is het mooie van de boodschap, de waarheid recht gesneden. Dat je weet verschil te maken wie je bent, je positie in Christus, ik ben volmaakt, ik ben rechtvaardig, en wat je doet. Dat zijn twee verschillende dingen. En dat leer je met recht snijden. En als je dat niet doet, dan haal je dat door elkaar heen. En dan is er verwarring, onzekerheid, teleurstelling, nederlaag en weer opnieuw hard werken om dat weer naar dat niveau te komen. En dan val je elke keer weer opnieuw. En daarom blijven wij dus voor deze waarde staan, want het is gewoon de mooiste en de heerlijkste boodschap die je maar kan hebben in je leven. Punt 1 is belangrijk, dat je weet, ik ben gered. En het tweede punt is wat wij nu hier bij elkaar doen, dat is tot kennis van de waarheid komen. De waarheid is dat wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in hemel. In Filippenzen heb ik vorige week, ben ik in vers 6, heb ik dat behandeld. Dat Paulus daar zegt dat Christus in ons een goed werk begonnen heeft en dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. Nu gaan we verder naar 1 vers 21. Tot en met 23. Zo staat het er niet al. Het is een geestelijke zegening, maar ik vind het wel een geestelijke zegening als ik Paulus dit zo zie zeggen. Hij zegt, want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees, even kijken hoor. Ik gooi die deur even dicht. Weggelopen, maar goed. Het leven is mijn Christus en sterven is mijn gewin. Met andere woorden, het is allebei goed. Als ik leef, is mijn leven Christus. En als ik sterf, is het voor mij een winst. En maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zijn en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen hebbende begeerte om ontbonden te worden. Ontbonden van dit lichaam. Te verhuizen naar het eeuwige huis in de hemel. En met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste, zeer zeker het beste om bij Christus te zijn. Dan zie je ook gelijk in dit vers staan dat als je sterft, ben je onmiddellijk bij Christus. Er zijn mensen die leringen die leren dat er een zielenslaap en je sterft en dan ben je in een onbewuste staat. Totdat de Heer je komt halen. Als je sterft, ben je onmiddellijk bij de Heer. Alleen zonder je lichaam. Maar dan komen we in Filippenzen 3 vers 20 nog wel op. Daar gaan we ook heen. Maar hier is dus vers 21. Het leven is mij Christus. Dus dat is altijd Christus voor Paulus. En wat was zijn leven vroeger? Ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Als je denkt over je leven, wat is mijn leven? Hoe denk ik dan, wat is het leven voor mij? Nou, dat is mijn werk, dat is je gezin. Ja, ik ben aan het verhuizen. Al dat soort dingen, eten en drinken, toch? En als ongelovigen eten en drinken, want morgen sterven wij. Dus daar ben je mee bezig. Je wil niet aan de dood denken, want dan word je alleen maar bang. Dus dan gaan mensen natuurlijk allerlei andere dingen doen. En dan, je moet het nu maken. Dus dat is het leven voor een ongelovige. Maar Paulus was eertijds ook zo. Want kijk, in Filippenzen 3, dan kan je zien dat hij dus ook een verandering heeft meegemaakt. Want hoe was zijn leven hiervoor? Dat was die fariseer. Ja, onder de wet. Filippenzen 3, vers 4. Want hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Zie je, hij betrouwt in zijn vlees. In zijn, wat hij, zijn werken. En zijn positie, wie die is. Indien iemand meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Waarom? Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. En Hebreeër uit Hebreeën, naar de wet en Fariseeër. Naar de ijver en vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Hij is onberispelijk naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Dus hij deed alle geboden en alle voorschriften die je moest doen. Al die inzettingen. Onberispelijk, maar hij was niet gered. Maar dat was het leven van Paulus, een religieuze man. Hij was de crème de la crème. Hij nam toe boven velen in zijn geslacht, zegt hij in Galaten. Dus dat was, ja, waar bestaat dat leven dan eigenlijk uit? Nou, wij zeggen altijd eer, macht en geld. Die drie dingen. Het draait om de eer, het draait om macht en het draait om geld. En die drie dingen zien bij Paulus ook staan, want hij was iemand, ja. In religie, bijvoorbeeld in de katholieke kerk denk ik, maar ook in andere religies, heb je ook allemaal, je kan bisschop, je kan paus worden, je kan, carrière maken, ja. Dus ja, aanzien, daar draait het ook om. Eer, macht en geld, dat is het leven en dat is dan winst. Want dat zegt hij in het volgende vers ook. Hetgeen mijn gewin was, dat was voor hem zijn gewin. Dat was zijn leven. Maar nu in Christus, zegt hij, heb ik om Christus wil schade af. Ik moet gelijk denken aan Paulus als hij zegt in Galaten 6, dat ik zal niet anders roemen dan in het kruis van Christus. Door welk ik voor de wereld gekruisigd ben, gestorven ben en de wereld voor mij. Want vroeger was dat allemaal voor mij, die wereld. Dat was mijn leven. Inderdaad, dat was mijn leven. Maar goed, nu ben ik gered. Paulus is gered en je ziet, voor hem bestaat er maar één ding. Zijn leven is nu Christus. Maar gelovigen kunnen dat natuurlijk heel mooi amen op zeggen en zeggen, ja, ja, dat is zo. Ja, maar is het ook werkelijk zo in je leven? Of gelovigen kunnen daar ook voor vallen. Kijk in 1 Timotheüs 6. Wat pas hadden we een gesprekje over dat iemand die zegt dan bijvoorbeeld, nou ja, ik ken deze boodschap en oké, ik weet, ik ben een nieuw schepsel. En als ik zondag, ach ja, dat is de oude mens, dus dat ben ik niet. Dat is makkelijk, ja. Dus die maakt dus de beschuldiging waar, die mensen tegen ons zeggen, oh, dus jullie zijn genadig geloofd, dus kan je me doen en laten wat je wil. Dan zeg ik, ja, dat kan. Dat wil zeggen, ik raak mijn behoudenis niet kwijt. Maar daarmee zeg ik niet, ga maar leven, want dat is helemaal tegen de boodschap in. Want Paulus zegt, nou ja, zullen wij dan, als wij in zijn dood, hoe zegt hij in de Romeinen, zullen wij dan nog daarin leven? Blijf even met je vinger hierbij zitten, maar het schiet me nou te binnen, ik zal hem even lezen, Romeinen 6, wat zegt hij? Wat zullen wij dan zeggen, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij daar nog in leven? Dus dit is, wat wil God? Hij wil dat je gered wordt. Hij wil dat je tot kennis van de waarheid komt. En hij wil je heiligmaking. Dus let op, hè. Gods wil is niet dat je in zonde gaat leven. Omdat al je zonden zijn vergeven. Dat zijn, ja, je hoort de raarste dingen. Maar kijk, in 1 Timotheüs 6 zegt hij in vers 3. Even in verband met dat leven. Wat is jouw leven? Is dat Christus? Ja. Maar er is heel veel verwarring op het christelijk erf. Indien iemand een leer leert die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is. Nou, dat is de leer, de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus die aan Paulus zijn geopenbaard. Dus je moet niet nou aan de evangelie gaan denken. Want daar staat nergens dat dat de gezonde woorden zijn. Dat zijn wel gezonde woorden. Maar voor ons zijn de gezonde woorden nu de gezonde leer die Paulus aan ons heeft, die Christus aan hem heeft geopenbaard en wat hij in zijn brief heeft opgeschreven. En dan, als je daarvan afwijkt, een andere leer verkondigt, die is opgeblazen, weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenking? Nou ja, als je allemaal een beetje bekend bent, ik hoor overal dingen die gebeuren. Er zijn scheuringen, twisten enzovoort. Kijk in Galaten, kijk in Korinthe. Dan zie je eigenlijk de christelijke wereld. De Korinthebrief, dat is zeg maar de charismatische kant. En de Galatenbrief, dat is de reformatorische kant. En die brieven zijn nog steeds actueel. En dan zie je ook inderdaad, als je deze leer dus niet kent, dan mag je de hele Bijbel kennen, maar je weet eigenlijk niks. Als je het woord de waard niet recht snijdt. En dan zie je dus, dat zegt hij ook. En dan zie je in vers 5, verkeerde krakeningen van mensen. Ja, en dan spreekt hij over gelovigen die een verdorven verstand hebben. Dat is geen geestelijk verstand, maar een verdorven verstand. Je bent gered, maar je hebt niet het licht, je hebt niet het verstand in de geestelijke dingen. Zoals God nu vandaag spreekt. Dus verwar dat iemand, een mens, die kan heel veel van de Bijbel weten, alle teksten weten. Maar dat zegt nog niks of die geestelijk is. Want heel veel kennis maakt ook opgeblazen. Het moet kennis zijn die moet ook toegepast worden in je leven. En daar krijg je dus verdorven verstand van als je daarvan afwijkt van die gezonde woorden. Kijk, en van de waarheid beroofd zijn. Dit is de waarheid hoor. De brief van apostel Paulus, de hele Bijbel is de waarheid. Met Paulus zegt, we moeten het woord der waarheid recht snijden. Dus je pakt dat wat voor jou is. Ja, dan ben je niet van de waarde beroofd. Maar als jij denkt, ik heb een taart, die snij ik allemaal stukken en al die stukken zijn van mij, dat is niet zo. Dan heb je van de waarde het laten beroven, want jij moet pakken datgene dat voor jou is. En Satan wil je daarvan weghouden. Die wil gewoon de Bijbel. Hij zegt, je moet de Bijbel niet lezen. Ga de hele Bijbel lezen, pas het allemaal maar op jezelf toe en ga naar de evangelieën. Maar hij zal nooit zeggen, nee, de gezonde leer die apostel Paulus verkondigt, die moet je gehoorzamen. Nee, integendeel. En daarom zie je dus overal dat je ook strijd krijgt waar je met deze waarheid binnenkomt. Ja, dat hebben we allemaal, die ervaring hebben we allemaal. Nou, dan zie je, en die menende dat de godzaligheid een gewin is. Hey, het leven is mijn Christus en sterven is mijn gewin. Maar weet je, de godzaligheid is een gewin. Als jij onder de prediking van de wet bent, dan weet je, als ik goed doe, dan word ik ook gezegend. En als ik ongehoorzaam ben, volgens de wet, dan word ik door God gevloekt. Dus ja, hoe ik leef is een resultaat van mijn gehoorzaamheid des geloofs. En dat is met andere woorden, als het niet zo goed met je gaat, ja, dan ben je niet gezegend door God. Hoor. Dan zit er ergens iets met je geloof misschien wel iets niet goed. Nee, dat meenden zij. Dat die godzaligheid een gewin is. Maar Paulus zegt, ja, de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Wat is mijn grootste winst? Dat is de vrede van God in mijn hart. Ja, dat is het. Ik heb vrede met God. Dat is ook op het moment dat ik ben gerechtvaardigd. Dat is altijd. En de vrede van God, die zal je ervaren als je de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus via apostel Paulus gaat volgen. En dan, wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar dat wij ook niets kunnen daaruit dragen. Want als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Voedsel en deksel, eten en drinken en een dak boven je hoofd. Daar moet je, als het om je fysieke omstandigheden gaat, zou je daar tevreden mee moeten zijn. Maar die rijk willen worden, hij zegt niet die rijk zijn, je zal maar rijk zijn en gelovig worden. Dat kan. Daar zegt de Bijbel helemaal niks van, dat fout is. Maar je moet natuurlijk niet naar de evangelie gaan, of naar Jacobus, want dan spreekt hij niet zo goed over de rijke mensen. Maar die rijk willen worden als gelovigen, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaas en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Spreekt hier over gelovigen hoor, die afwijken van de gezonde leer. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten, met veel ellende en leed doorstoken. Je zou kunnen zeggen, ze plegen geestelijk zelfmoord eigenlijk. Gods geest werkt daar niet mee samen. Nou, waarom zeg ik dat nou allemaal? Je ziet dus bij gelovigen dat ook dat soort dingen gebeuren. Eer, macht, geld. Zeker. En is dat dan goed? Nou, wat wil de Heere? Als je nou denkt aan Lot bijvoorbeeld. Hè? Lot ging met Abram en dan mocht hij kiezen, want die herders van Abram en Lot, dat ging niet goed samen. En Lot, Abram die was een gelovige man en Lot was ook een gelovige, want later lezen in de Bijbel dat hij had een rechtvaardige ziel. Maar Lot is nou zo'n type, ja, wat we hier nou hebben net gelezen. Want hij mocht kiezen. En wat zien we bij Lot gebeuren? Hij hief zijn oog op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren. Net zoals Eva, hè, die zag die boom, die was begeerlijk. Ja, die wil ik wel hebben, dat ziet er zo goed uit, maar daar mocht je niet van eten. En Lot doet eigenlijk precies hetzelfde. En hij was als de hof des Heeren, als Egypteland. En dan zie je, zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. Nou, we weten, wat is er gebeurd? Hij koos voor wat de wereld aanbiedt. Ja? En wat biedt de wereld aan? Dat is waar jouw zondige vlees zich heerlijk... dat zijn de begeerten des vlees. Ja? Wij kiezen voor het mooie. Maar wat is het resultaat van Lot geweest? Lot was niet nederig, die koos voor zichzelf, ja. En dacht, Abraham liet hem kiezen. Abraham was een gelovige man. Wat was de winst voor Abraham? Hij geloofde God op zijn woord. En Lot, die koos voor de wereld. Later zie je, is hij ook in problemen gekomen. Maar hij is gewoon helemaal in de wereld opgegaan. Hij stond zelfs in de poorten van de stad. En als je in de poorten van de stad bent, dan maak je deel uit van de autoriteiten. Dus ben je één met de ongelovige wereld. Nou, Sodom en Gomorra, dat was niet veel fraais, hè. En hij is ten nauwe nood ontkomen. Dat is ook een beeld van een gelovige nu bijvoorbeeld. Die, die net gered, die ten nauwe nood gered wordt als door vuur, zegt Paulus. Ja? Iemand die, je kent de rechtstoel van Christus. Iemand die in gehoorzaamheid is geloofs, leeft, die wordt beloond. Iemand die dat niet doet, die blijft gered, maar als door vuur. Als zijn werken zullen verbrand worden. Nou, dat zag je bij Lot precies hetzelfde gebeuren. Dus je ziet twee uitkomsten. De gelovige Abraham, die nederig is en volgens de principes van het hart van God de keus geeft aan de ander, niet ik eerst. En laat de andere keus en Lot kiest voor de wereld. En de wereld, dat is de begeerlijkheid des vlees, begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. Maar dat is niet uit te vaanden. Nee, dat is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. Dus ja, wat is het leven? Voor Lot was dat dus het leven. Hij koos voor het mooie. Maar je ziet wat het resultaat was. Ten nauwe nood ontkwam hij. En Abraham, die werd gezegend. Ja? Hij geloofde dat wat God zei, dat hij ook machtig was om dat te doen. Abraham, zijn winst was dus dat hij in het geloof leefde samen met de vader en zijn leven leidde. En we weten, het is Abraham goed gegaan. Nou, wat is dan het leven is mijn Christus, Paulus zegt. Die kenden ze toen natuurlijk niet. Het leven is mijn Christus. Nou, als je Paulus ziet hoe die was en hij zegt, ja, nu heb ik het allemaal als drek beschouwd. Je zou kunnen zeggen, ik heb het al eens eerder gezegd, ja, die term is nu natuurlijk heel apart, het nieuwe normaal, ja. Maar we hebben natuurlijk het oude normaal, zoals ik was, als een zondaar, en ik heb het nieuwe normaal, het nieuwe schepsel. Dus je moet nu als de nieuwe mens gaan leven. En dat, als je dat gaat doen, dan is het leven jouw Christus. Dat is het nieuwe leven, zoals Paulus zegt in Filippenzen 3, als we daar even naar terug gaan. Dan zie je dus bij hem hoe zijn leven eerst was zonder Christus. Dat was zijn oude leven. Dat was niet zijn leven in Christus, maar zonder Christus. Hij was een vijand. Dan zie je die eer, macht en geld houding. Maar dan zie je nu het nieuwe leven van Paulus in 3 vers 8. Of ik lees 7 ook even. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade gehad. Die vers daarvoor, dat was voor hem gewin. Maar kijk, ja, gewisselijk, zeker weten. Ik acht ook al die dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, dat is nog erger als schade. Drek noemt hij het. Alles wat hij al bereikt, zijn carrière en zijn ijver, een vervolger van de gemeente, aanzien, want dat had hij. Het was nog maar een jongeling, hè, die daarbij stond bij de steniging van Stefanus. Maar kijk, allemaal schade en om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb in 18 direct te zijn. Waarom? Opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden. Kijk, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kennen en de kracht zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijden zijn doodgelijkvormig worden. Dat is het doel van Paulus, vers 10. Opdat, met de bedoeling dat ik hem ken. Hij kent het toch al? Dit is 30 jaar volgens mij al nadat Paulus gelovig werd. Kent hij hem dan nu nog niet? Nou, wie kent hier de Heer Jezus al helemaal 100%? Ja, ik ken hem 100%. Maar in mijn dagelijks leven blijft dat je leven lang meer en meer kennen. Dat zo gaat dat. Je groeit in de kennis van de waarheid, maar dat betekent ook, je groeit ook in de kennis van Christus en ook in de gemeenschap. Je merkt zijn werking in jou. En Paulus wil dat hem kennen, gelijkvormig aan hem worden. Zie je, dat andere, dat heeft hij allemaal afgelegd. Ik heb al eens iemand gesproken die zei, ik leer heel veel dingen, maar het is zo moeilijk om dingen af te leren. Uit zijn verleden, uit de kerk waar hij van kwam. En toen dacht ik bij mezelf, als je dat na 10, 20 jaar nog steeds zegt, dan klopt er iets niet. Want Paulus, die geloofde en hij zegt gelijk, het vergeten hetgeen achterligt. En hij groeit naar die kennis van Christus meer en meer en meer. Om zijn rechtvaardigheid te hebben. Hij is toch gerechtvaardigd? Dat is één keer. Maar ook een wandel in rechtvaardigheid. Dat is die tweede fase. En die bedoelt hij. De rechtvaardigheid in zijn gehoorzaamheid, in het omgaan met mensen, in zijn wandel, in zijn handel, zijn keuzes maken. Die rechtvaardigheid, die wordt nu geleid, wat staat er in vers 9, niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, dat is niet meer hoe hij de dingen nu gaat beoordelen, maar die door het geloof van Christus is. En dat vind je in de brief van Paulus. Namelijk rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En dan zie je vers 10 in vervulling aan. Dan ga je Christus persoonlijk steeds beter leren kennen. En dat is een kwestie van ervaring ook in jou. De bekrachtiging, de bevestiging, de blijdschap. Vrucht van de geest. Dat ga je allemaal zien. Nou, dat is dus het nieuwe leven. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat ben ik. Toch? Ja, dat ben ik. Dat is die eerste keer. Maar dan tweede komt dan die volgende fase. En hetgeen ik nu leef in dit vlees, dat leef ik, nee, weet je, door het geloof in de Zoon van God. Nee, van de Zoon van God. Weer zo'n uitdrukking. Dat is wat voor Paulus het nieuwe leven is. Dus ja, dat is een grote zegening voor mij als ik dit lees. Dat je denkt, het leven is mijn Christus. Als ik denk aan mijzelf en hoe ik was in ongeredde staat. Wat was toen mijn leven? Nou, het leven van de wereld, ja. Ik wil het goed hebben, geld verdienen. Gewoon de dingen van de wereld. Dat was het leven. Dat is het leven van ongelovigen ook. En nu ben ik gered. Dat is een geweldige zegening. Ik ga niet meer naar de hel. Ik heb eeuwig leven. Ik ga naar de Here toe. Mijn ongeredde staat. Maar sinds ik nu ook nog eens een keer de tweede fase van mijn leven, toen ik gelovig was, dat ik daarin kwam, dat was toen ik het woord de waarheid recht leren snijden. En toen kwam helemaal die blijdschap en toen ging de Bijbel pas echt begrijpen. Nou, dat is een geweldige zegen dat de Heer zijn geest me heeft gegeven aan mij. En dat ik nu ook al zeg, en ik hoop voor iedereen, het is ook een keuze natuurlijk. Wat is jouw leven? Waar bestaat jouw leven uit? We moeten eten en drinken, je moet je gezin verzorgen, het moet allemaal gebeuren. Ja? Zeker. Maar wat is werkelijk wat jou bezighoudt in je leven? Is dat Christus, Bij Paulus was dat zo. En als hij zegt in vers 21, en het sterven is mijn gewin. Nou, hij zegt, het leven is mijn Christus. Als je denkt, dan moet je even naar vers 20 kijken. Dat zegt hij het moment dat hij in de gevangenis zit. Het is altijd makkelijk om te zeggen, het leven is mijn Christus, toch? Als je een goede baan hebt, en je hebt te eten, en je hebt te drinken, en alles loopt op wieltjes. Dat is makkelijk gezegd. Maar Paulus zat hier in de gevangenis. En dat waren niet van die gevangenissen zoals wij hier hebben nu, hoor. En dan zegt hij, het leven is mijn Christus in die omstandigheid. Dat is toch iets geweldigs, als je dat mag zeggen. Hoe komt het dan dat hij dat zegt, in die omstandigheden? En wat betekent dat dan nou? Nou, dat kan je heel mooi zien in 2 Korinthe 6. Toen zat hij niet in de gevangenis. Maar in de gevangenis zitten was niet leuk. Maar in Paulus' reizen, nou, dat waren ook heel veel omstandigheden die niet leuk waren. Gestenigd een aantal keren. Gegeeseld. Vervolgd. Geslagen. Een hele lijst in 2 Korinthe 11 wat hij allemaal meegemaakt heeft. 3 keer schipbreuk geleden. En dat allemaal omdat hij gewoon de liefde en de genade van God aan de mensen ging verkondigen. Dat was de reactie van de wereld. Nou, als je kijkt in 2 Korinthe 6, vers 3. Hij zegt, wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Hij zorgde voor alles, dat er ook maar niets op aan te merken was. Dus ook vermijden van alle schijn des kwaads, bijvoorbeeld. Ja, dat heeft hij gedaan. Dat ging voor hem, de bediening stond op de eerste plaats. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf, kijk, in alles aangenaam. Hoe dan? We lezen nu de omstandigheden waarin Paulus diende. En dat zie je. Kijk, hij maakt zichzelf aangenaam. In veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. In slagen, in gevangenis, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten. Dat waren de omstandigheden. Hoe wist Paulus zich daar te redden? Nou kijk, door rein gedrag. In arbeid. In waken, in vasten. Vers 6, sorry. In reinheid, in kennis van de verborgenheid. Door langmoedigheid, in goede tierenheid. Dat zijn mensen die allemaal kwaad aandoen, hè? Door de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. Door het woord der waarheid, in de kracht van God. In de wapenen der gerechtigheid, de wapenrusting, recht aan de linkerzijde. Door eer en oneer, smaad. Door kwaad, gerucht, kwaadsprekerij. Nou, dat is hoe Paulus zich wist te redden in die omstandigheden. Want er wordt natuurlijk ook dingen gezegd over ons die niet kloppen. Ja? Wat ik net al zei, dan kan je maar doen en laten wat je wil. Of vers 9, als onbekend. Maar kom je vanaf de Bijbelgemeente? Wie is dat? Of waar heb jij dat geleerd dan allemaal? Nou, gewoon de Bijbel gelezen, rechtsnijden. Maar welke opleiding heb je dan gevolgd? Ja, die heb ik niet. Grieks? Nee, dat ken ik niet. Hebreeuws ook niet. Nou, dat is gewoon raar. Ik kom uit een kerk, ja, die bestaat al honderden jaren. Ja? Maar van jullie heb ik nog nooit gehoord. Nee, dat klopt. Deze niet geraden Bijbelgemeente zoals wij alleen, maar die het woord en waard rechtsnijden, die hebben natuurlijk over de hele wereld, vergis je niet hoor. In China zitten ook geraden Bijbelgemeenten die dit exact hetzelfde leren, ondergronds. Wereldwijd, Australië, Amerika, Europa ook, weet ik een aantal. In Litouwen zit ook een geraden Bijbelgemeente en er zijn nog een aantal. Maar ja, je hoort er niet van, het staat niet in de boekjes. Nee, dat klopt. Door de eeuwen heen is het zo geweest, maar het wordt natuurlijk... Het wordt niet bekend. Net zoals hier staat, onbekend. Maar wacht even, we zijn wel bekend hoor. Dus ja, maar je ziet hier dus Paulus, dat was voor hem het leven. Nou volgens mij, als je dit soort dingen meemaakt, dat kan alleen maar als het leven jouw Christus is. Toch? Als je ziet wat hij, leest 2 Korinthe 11 ook maar eens, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Dat kan gewoon niet anders, dan moet het leven jouw Christus zijn. Ja? Anders zou je dat nooit, nooit volhouden. En nooit doen. En wat is de grote motivatie? Waar komt die gedrevenheid dan vandaan? Van Paulus bijvoorbeeld. En ook andere geloven. Die hebben soms een enorme gedrevenheid. Ja. 2 Korinthe 5 vers 14. De liefde van Christus dringt mij. Dat is de motivatie. En dat is het leven van Christus. De liefde van Christus. Dat is wat mij dringt. Dat is wat mij drijft. Ja. Niet de wet, ik moet dat doen. Want ik moet niks. Ja? Ik moet het niet. Ik maak een vrije keus om het te doen. God wil geen mensen die denken dat ze moeten, maar die moeten een motivatie hebben van liefde en dankbaarheid voor een Heer en Heiland wiens leven Christus is. En dat is bij Paulus het geval. Nou ja, en dan inderdaad kan je begrijpen dat Paulus zegt, ja, de rest is gewoon drek voor mij. Ja, dat is gewoon, voor mij bestaat er gewoon niks anders. Voor hem, ik ben de apostel van einde en dit mijn opdracht en die ga ik vervullen. En dan kan hij aan het eind van zijn leven ook zeggen, ik heb het geloof behouden. Dat wil zeggen, ik heb deze boodschap, heb ik zuiver gehouden en verkondigd. Ik heb de loop beëindigd, de opdracht die ik gekregen heb. Nou, iedereen moet voor zichzelf invullen wat hij vindt wat hij in zijn leven met deze boodschap moet doen. Ja, maar ja, weet je, en dan, dat zijn keuzes ook die je maakt, want we weten ook ene Demas, die kennen we allemaal wel, toch, Demas? Ja. Wat heeft hij gedaan? Die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen, ja. En dat kan, als gelovige. Hij is wel met Paulus opgetrokken, hè? Ja, absoluut. En op een gegeven moment komt er een moment, dus daarom is ook de waarschuwing, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Dus wees niet hoogmoedig, ja. Nou, en als hij zegt, vers 23. Dat is zeer ver het beste, even kijken hoor. Nou ja, vers dus 21, het sterven is mijn gewin. Dus dat is de winst, het sterven. Het sterven is mijn gewin. Maar niet zoals de moslim dat zegt, hè. Want die verheerlijken de dood, hè. Martelaarschap. Want dan... Het martelaarschap, hè, dat is de motivatie om die vreselijke dingen te doen en dan in het paradijs te komen met 70 maagden. En dat heb ik ook inmiddels geleerd van, of gehoord, gelezen. En die kunnen dan ook daar weer bidden voor een aantal familieleden of kenden die dan ook in het paradijs mogen komen. Dus zo jagen zij zich de dood in, maar dat is een dood ingegeven door angst en door moord en doodslag. Onschuldige mensen te doden en zo dan dat plekje daar te verdienen. Maar dat is niet het sterven is mijn gewin, hoor, wat Paulus hier schrijft. Helemaal niet. Dat is tegenovergestelde, dat is de liefde van God aan de mens bekend te maken. Wij verheerlijken de dood niet. Want men zegt ook wel eens, de dood hoort bij het leven. Dat is altijd zo'n dooddoenertje. Ja, nou ja, je gaat dood, dat hoort nou helemaal bij het leven. Sorry, dat hoort helemaal niet bij het leven. De dood is het tegenovergestelde van het leven. Het is een gevolg van de zonde bij Adam in de wereld gekomen. We mogen blij zijn dat Christus die vloek en die straf voor mij gedragen heeft, zodat ik dat niet hoef mee te maken. Dat hij dat voor mij gestorven is. Want als het bij het leven hoorde, waarom zou Christus dan daarvoor gestorven zijn? Nee, het is niet. God is het leven. En hij geeft ons het leven wat in zijn zoon is, als je zijn zoon gelooft. Nou, dan komen we in, gaan we een stukje verder, 2 vers 15. Dat vind ik zelf ook wel een, zeg ik dat goed, 1? Ja, 2 vers 15. Je hoort ook wel eens dat iemand zegt, ja, niemand is, ik ben ook niet volmaakt. Weet je wel? Genadig geloven zeggen dan gelijk, ja, je bent wel volmaakt. Ja. In Christus ben ik ook, zeker. In ons dagelijks leven. Maar Paulus zegt ook, word volmaakt. Ja. En dan denk je, oh, ga je toch van jezelf zeggen? Paulus zegt ook dat wij zijn lichten. Kijk 2 vers 15. Of 14. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Nou, dat ben ik in Christus, ben ik dat. Maar hij spreekt hier over weer over onze wandel, ons dagelijks leven. En dan kinderen Gods zijnde, dat ben ik, onstraffelijk in het midden van een kromme verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Ik ben, wat Christus zegt in de evangelie, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Met andere woorden, als hij er niet meer is, dan is het licht van de wereld ook weg. En de wereld is duisternis. Die is in de boze. Dus Christus is weg. En toch heb je vanaf het moment dat hij weg is, heb je toch altijd het licht op deze aarde gehad. Eerst met Israël, de kleine kudde, de gelovigen. En nu het lichaam van Christus. Want hij zegt hier, onder welke hij schijnt als lichten in de wereld. En denk, oh, dat Dat is mooi. Dus ik ben een licht in de wereld. Zo zag ik mezelf vroeger echt nooit. Ja? Helemaal niet. Maar als God nu mij zegt, tegen mij zegt, jij schijnt als een licht in de wereld. Dat is toch wel bijzonder, toch? In deze duistere wereld. Want het licht is weg. Dus wat zijn wij dan? Wij zijn reflectors eigenlijk. Wij mogen Gods licht, Christus, reflecteren in de wereld. Net zoals de zon en de maan. De zon is het licht. De maan geeft ook licht, maar hij heeft van zichzelf geen licht. Dus het licht, want hij reflecteert het licht van de zon. En daar hebben wij baat bij hier op aarde. Zo reflecteren wij ook het licht van Christus op deze wereld. Dat ziet Satan sowieso in onze positie. Maar zeker, dat kan je voor de wereld, kan dat ook verborgen zijn. Dat niemand weet dat je een gelovig bent. En dat is precies, dat wil hij ook graag zo houden natuurlijk. Maar als je voor dit evangelie, waar Paulus van zegt, ons evangelie, als je daarna gaat leven, dan gaat het licht schijnen. Als lichten in een krom en verdraaid geslacht. Dat is bijzonder, want waarom is dat nou zo bijzonder dan? Ja, het is zo leuk dat je dat mag lezen zo. Nou, het is bijzonder omdat ik een heiden, die was helemaal niet bestemd om te schijnen als licht in deze wereld. Want wie was dat? Dat was Israël. Dus als je dat woord en water snijdt en je gaat naar de evangelie, wat zegt hij tegen hun? In Matthäus 5 zegt hij, gij zijt het licht der wereld. En ik las dat vroeger natuurlijk ook. Gij zijt het licht der wereld. Hier op aarde. Maar dan spreekt hij niet tegen ons, dan spreekt hij tegen Israël, ja. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Nou, dat is op zich een goed principe natuurlijk. Ja, zeker niet dat je in de duisternis gaat wandelen. Dus dat geldt ook voor ons. Maar wacht eventjes. Het licht was dus inderdaad voor Israël, want Paulus zegt in Romeinen 2 vers 17 heel duidelijk. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. Romeinen 2 vers 17 zegt hij dat. Kijk, en roemt op God. Ze rust op de wet en ze roemen op God. En natuurlijk in hun besnijdenis. En gij weet zijn wil, inderdaad door de wet. En beproeft de dingen die daarvan verschillen, zijn onderwezen uit de wet. En dan, en gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht degene die in de duisternis zijn. Gij zijt het licht, nu dat zegt Christus tegen Israël. Zijn ze nu het licht? Nee, Israël is in een ongelovige staat. Ik ben zeker niet tegen Israël, helemaal niet. Absoluut niet. Maar het evangelie, het licht, komt nu niet bij Israël vandaan. Dat komt nu bij het lichaam van Christus vandaan, bij ons. De heidenen. Ik weet, zit ook Joden in het lichaam van Christus. Maar het grootste gedeelte is natuurlijk heiden. Maar in het lichaam is er geen verschil. Maar zij betrouwen zichzelf een leidsman der blinden te zijn. En die blinden, dat waren de heidenen. Licht van degene die in de duisternis zijn. Dat is precies wat Paulus ook zegt in Efeze 5 vers 18. Laten we daar even heen gaan. Want daar zegt hij in Efeze 5 vers 8. Gij waart eertijds duisternis. Dat klopt dus. Wij waren duisternis, niet alleen in de duisternis, wij waren gewoon duisternis. Er zat geen licht bij de heiden. Maar nu zijt gij licht in neer. Zie je, in Christus zijn wij nu het licht. En dat is het lichaam van Christus. Die vroeger in de duisternis zaten. Dus dan zie je ook weer, er is wat veranderd. Dat klopt. We leven in een andere bedeling. Het licht komt niet uit Israël. Dat is in de toekomst. Als wij worden opgenomen, dan gaat het licht, is dan weer bij Israël. Wij zijn nu degene die het licht reflecteren naar de wereld toe. En wij waren duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. En dan wandelt als kinderen des lichts. Dus gaat nu reflecteren. En dan denk je, ja, ik was duisternis, nu ben ik licht in de Here. Ja, je kan bij de heiden, kijk, ik leef nu in de bedeling der genade. En Paulus zegt heel duidelijk in Efeze dat wij waren dood in onze zonden. Ja, dat waren wij. Niet gered. Maar de heiden is, voor de bedeling der genade was hij eigenlijk twee keer dood. Als je leest in Colossenzen 2, vers 13, dan zegt Paulus tegen ons, en hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaden, zie je, de heide was dood in zijn misdaden, in zijn zondige staat. En in de voorheid uw vlees, zie je, dat is dood voordat de bedeling der genade kwam. Want God was niet met de heide bezig, de heide was zonder God in deze wereld. En nu leef je in de bedeling der genade, denk je, wat is dan die zegening voor jou? Nou, wij heiden hadden helemaal niks. We waren in de duisternis. We waren dood in onze zonden. God was helemaal, die was met het volk Israël bezig. Uiteindelijk wel dat als Israël helemaal gered was, ook naar de heiden te gaan. Maar de heiden was compleet afhankelijk van het volk Israël. En nu in één klap, boem, door het geloof alleen, ben ik nu een kind van het licht. Ik ben levend gemaakt. Mijn zonden zijn vergeven. En ik ben volmaakt in hem. En het licht woont nu in mij. En dat is bijzonder, als ik dat mag lezen. Dat zijn, kijk in Efeze 3 vers 21. Er is wat veranderd nu. Paulus zegt in Efeze 3 vers 20. Hem, zeg ik, Christus, zij de heerlijkheid in de gemeente door Jezus Christus. In alle geslachten, door alle eeuwen en tijden heen, is de heerlijkheid in de gemeente. Zit ik in de gemeente? Lichaam van Christus? Ja. Dat betekent de heerlijkheid, de glorie, het licht. Je kent de, ze hebben het over de Shekinah, glorie van God. Het licht, dat zit in mij, dat zit in de gemeente. Maar er staat hier in alle geslachten, dat betekent door alle eeuwen heen zal die altijd in die heerlijkheid van hem in de gemeente zijn. Mozes zei, toon mij uw heerlijkheid. Ja? En toen moest hij in die rots gaan staan en God ging langs hem heen en dan riep hij het uit. Terwijl Mozes daar stond, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, enzovoort. Dat is de heerlijkheid van God die nu in mij woont. Wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ik mis die heerlijkheid, die glorie, het licht. Maar nu heb ik die heerlijkheid verkregen door het evangelie. Want dat zegt Paulus in tegen Thessalonicenzen. Dan zegt hij, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie. Dus niet het evangelie van de wet van het koninkrijk. Door het evangelie van Paulus tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dus die heerlijkheid heb ik eenmaal gekregen. En die is voor altijd door alle geslachten blijft die in het lichaam van Christus. Tot in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wij zijn voor eeuwen gezet in de hemelen. Nou, dat is een positie dat ik denk, wauw, die heb ik gekregen. En ik mag zijn licht reflecteren. Maar nogmaals, ik ben het, nu moet je het ook gaan doen. Maar hoe ga je dat doen? Ja? Hoe ga je dat doen? En het is zo eenvoudig, ja? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Dit zijn ongeveer de brieven van Paulus. Dit. Ja? En dat is ongelooflijk. Dat is gewoon dynamiet. Die paar bladzijtjes. Het is gewoon dynamiet. Daar zit de kracht van de opstanding in. Die kracht van de opstanding hebben ze met Pinkster ook. Maar dat is nu niet. En in Hebreeën tot en met Openbaring zullen ze dat ook hebben. Maar voor ons, wij lezen de hele Bijbel, maar wel vanuit deze bladzijden ga ik dat lezen. En dan ga ik alles begrijpen. En dan krijg ik dat licht, dat wordt, ja, dat gaat echt schijnen dan. Het is net of een gordijn open gaat. Ik heb van meerdere mensen gehoord, als je dit gaat begrijpen, gaat zien ook, wegsnijden. Het is net of je weer opnieuw tot geloof komt. Ja? Want nu ga je de Bijbel echt begrijpen. Want anders kom je met tegenstellingen te maken. Krijg je daarmee te maken. Maar wacht. Dus ja, als je zegt, gaan we door naar Filippenzen 3 vers 20. Dus je mag weten, ik was duisternis, maar nu ben ik licht in de Heere. En ik schijn nu als een licht in deze donkere wereld. Ik ben uitverkoren in hem. Ik ben in het lichaam van Christus gedoopt. Ik ben iemand, ja, in hem. Geen onzekerheid meer, zekerheid, leidschap, vastigheid. En De overtuiging ligt ook, het is ook zo geweldig, dat de Bijbel hebt. En dat je nu weet hoe ik die moet lezen. En dat je volledig daarop kon vertrouwen. Ik had van de week twee keer gesprekken met klanten, allebei vrouwen. En die waren allebei uit de katholieke kerk. En, met één kon ik heel goed praten, met de ander ook wel. Maar ja, geen van beide namen het aan, ja. Maar het valt en staat natuurlijk ook alles weer met die Bijbel. Als je dat natuurlijk niet als Gods woord neemt. Want dan zeggen ze, je kan het wel, je bent wel enthousiast. En ik heb hele leuke gesprekken gehad. Maar hoe weet je het allemaal zo zeker? En dat is, je hebt het niet gezien, hè? Het is een kwestie van geloof. Maar dat is alles gebaseerd op die zwarte letters hier op papier. Dat is wel een wonderlijk proces eigenlijk, dat je dat leest. Terwijl als ik dit papiertje lees, dit zijn toevallig bijbelteksten. Maar op mijn eigen aantekeningen, die zijn niet geïnspireerd. Maar dan, dat woord, dat doet het werk in jou, als je gelooft. Dat gaat gewoon werk in jou. Omdat het zijn woorden van de Heilige Geest, die communiceren samen met de Heilige Geest, met mij, zijn geest getuigt met mijn geest. En zo werkt het. Zo werkt het. Nou, kijk in Filippenzen 3 vers 20, dat is natuurlijk ook mooi. Ja, dat is ook een heerlijke zekerheid, iets goeds, een zegening, dat ik weet, onze wandel is in de hemelen. Ik ben hier nog op aarde, maar mijn wandel, mijn leven, met leven is mijn Christus, is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dus wij hebben een wandel, dat, ja, een andere vertaling zegt, ons burgerschap is in de hemelen. Maar de wandel, waar is mijn wandel? Ja, ik woon hier, dus mijn wandel is over het algemeen hier, hier leef ik. Dus ik val ook onder de wetten en regels van dit dorp. En verder val je natuurlijk onder de provinciale overheden en over de landelijke overheden. Dat zijn de wetten waar ik mij, daar leef ik nu, dat is mijn leven. Maar als een persoon, als een kind van God, zegt Paulus, onze wandel van de gelovigen, die is in de hemel, ja. Niet zal eenmaal zijn in de hemel, is reeds nu. Je bent nu reeds, je bent gezet, overgezet in het koninkrijk van de Zoon en de Liefde. Hoewel ik hier ben. Maar de leefregels voor mij en alles wat ik doe, is het woord van God. Dus ik moet de overheden gehoorzamen. Nou, dat doen we hier natuurlijk ook. Dus ja, jullie zitten bij elkaar. Degene die huisgenoten zitten bij elkaar. We zijn huisgenoten des geloofs. Dus het zou, hè, geestelijk gezien mogen we allemaal bij elkaar zitten. Maar we voldoen toch aan de eisen die de overheid stelt. Ze zeggen nog niet, je mag niet meer bij elkaar komen. Je mag niet meer over de Bijbel praten. Dus in die zin voegen wij ons nog steeds naar die regels. Dat moeten we ook doen. Ja? Mits het natuurlijk tegen het woord ingaat op een gegeven moment. We roepen natuurlijk niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar je ziet de communistische landen, hè? En in Noord-Korea, dan komen ze in het geheim bij elkaar. De overheid wil het niet. Maar die voldoet ook niet aan de regels van, hè, dat ze de mensen moeten beschermen en dat ze ook een vrije wil hebben, ook mogen geloven wat ze willen. Nee, dat willen ze niet. Je moet geloven wat de overheid gelooft. Maar goed, dat is hier nog niet aan de orde. Laat ik voorzichtig zijn, ja. We leven in een rare tijd, toch? Een hele rare tijd leven we. Heel raar. Maar goed, de gelovigen, 2000 jaar lang het lichaam van Christus, heeft altijd in rare tijden geleefd. Wij zijn gewoon hele verwende gelovigen. Verwend, maar niks gewend. Toch? En dan hoef je open doors maar het blaadje te lezen. Heet toch open doors? Ja. Te lezen wat er allemaal gebeurt met gelovigen, broeders en zusters van ons, in andere gedeeltes van de wereld. En dan mogen wij nog zeggen, nou oké, nou, dan hebben wij het nog heel goed. Of het goed is voor de geestelijke staat van de mens, is een ander verhaal. Je ziet ook. Ik zei vanochtend nog tegen Paul toen ik hierheen reed. Kijk, 20, 30 jaar geleden of 40, liepen de straten, liepen op de trottoirs, liepen allemaal mensen. Ja, ze gingen allemaal naar hun eigen kerkgebouw. Maar die gingen nog wel, maar nu zie je bijna niemand. En als je ziet, dan gaan ze naar een sportevenement. Of er wordt van alles afgesproken op zondagochtend tegenwoordig. Dus de tijden, het is compleet andere tijd. We gaan steeds meer naar een tijd toe. Dat zie je in Amerika ook, wereldwijd, dat je steeds meer in een situatie komt die Paulus heeft aangetroffen toen hij de heidenwereld introk. Dat zie je gewoon gebeuren. Dat zei ik vorige keer ook al gezegd, protestant-christelijk onderwijs hier. Deze school kom ik officieel uit, was dan in een ander gebouw. Dat is eigenlijk, ze zijn nu gefuseerd, katholieken komen erbij. protestante kerk is, nou ja, er zitten nog mensen, maar het wordt minder en minder. Dus ze krijgen protestant christelijke school, krijgen ze ook niet meer vol met leerlingen. Dus het protestant onderwijs. Toen ik hier zat, zat iedereen in die kerk, bij wijze van spreken. School is eigenlijk opgeheven. Dat is een teken van de tijd hoor, waarin we leven. Dus ja, dus hoe duisterder het wordt, en wij zijn kinderen des lichts, en je gaat voor deze waarde staan, je blijft staan, hoe lichter jij gaat schijnen natuurlijk, gaat opvallen. Zeker. Want de wereld die wordt niet beter en niet beter hoor. Nou oké, dus mijn wandel, afsluitend, is in de hemelen, dat is mijn nieuwe positie. Want ik leefde gewoon in deze wereld, en ik deed mijn ding. Maar ik val nu onder de hemelse wetten en de regels. En daarom zegt hij ook, als je wandel in de hemel is, nou, dan zegt hij ook heel duidelijk in Colossenzen 3, dat bedenkt de dingen die boven zijn, zoekt de dingen die boven zijn, maar Christus is zittende aan de rechterhand Gods, bedenkt dingen die boven zijn, die niet op de aarde zijn. Nou, hoe ga je nou dingen denken die boven zijn? Nou, als je aan Christus denkt, wat bedacht hij toen hij op aarde was bij Israël? Dat was ging over een aards koninkrijk met een zichtbare regering, met een zichtbaar land, een zichtbaar koninkrijk. Dat is allemaal hier beneden. Dus als ik daar zegt Paulus ook van, in Filippenzen 3 vers 19, de tegenstanders, welke einde is het verderf, welke God is de buik, welke heerlijkheid is in de schande, de welke aardse dingen bedenken. Filippenzen 3 vers 19. Ja, dat klopt. Als je onder de evangelie gaat, ga je aardse dingen bedenken. Dus als Paulus zegt, bedenk dingen die boven zijn. Ja, dat betekent, mijn wandel is in de hemel. Dan moet ik ook daar zijn waarover die dingen gesproken wordt die in de hemel zijn. En dat is de apostel Paulus. Er is geen ander die daarover spreekt. Alleen hij. En als hij mijn apostel is, hij zegt dat je dat moet doen. Ja, oké. Okay. Dus ja, en dan zeg ik, de regels van deze wereld, de overheid. Nou, ik heb heel veel dingen, daar ben ik het gewoon niet mee eens. En zeker niet als ik op de grote weg rijd, dan denk ik, nou, ik mag hier makkelijk, kan toch makkelijk 150 rijden. Maar dan moet ik 100. Dan ben ik het niet mee eens. Maar ja, ik doe het wel. En er zijn heel veel dingen die in deze wereld in de wet vastgelegd zijn, waar wij het als gelovigen niet mee eens zijn. Maar met de wetten die in de hemel zijn, van God, daar ben ik het altijd mee eens. Altijd. Altijd. Dat is bijzonder. Nou, en het woord heeft dus altijd gelijk. En daar wil ik me zeker naar voegen. Want dan ben ik zeker, hé, dat stemt overeen met wie ik ben. Ik ben iemand die in de hemel gezet is. Mijn burgerschap is in de hemel. Mijn wandel is in de hemel. Ik val onder die wetten en regels. Dus ja, nogmaals. Ik val de Heer Jezus niet af in de evangelie, hè? Helemaal niet, want Christus praat ook via Paulus tot ons. En dan moeten we die dingen bedenken die in de hemel zijn. En dat heeft alles te maken met het plan van God. In Efeze 1 vers 10, afsluitend. De tekst hebben we vaak gelezen. Ik lees 9 ook even. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, terwijl hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Ja, wat in de hemel is en op de aarde is. Dat is het plan van God. En wij zijn bezig met de dingen die in de hemel zijn. Daar gaat het nu om. En als wij zijn opgenomen, dan gaan wij daarheen, dan gaan we naar de derde hemel. Oh, nou, ik had een krijtje, maar dat is nu weg. Nou ja, oké. Oh, wacht hier. Dus ja, laten we zeggen dat dit de derde hemel is. En dan hebben we hier natuurlijk de tweede hemel. En dan hebben we hier de aarde. En dat is de eerste. Dus als wij worden opgenomen, dan gaan we gelijk helemaal daarheen naar de derde hemel. En dan komt de tijd waar de Heer woont, die gaat op aarde wonen. En is de derde hemel is dan op aarde. Wat hou je dan over? De tweede hemel en de eerste hemel. Dat noemt hij gewoon hemel. Genesis ziet dat ook samen, is dat de hemel. En daar gaan wij regeren. En dat noemt hij dus in Openbaring de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de toekomst, dat is het plan. Wij zijn in, als wij worden opgenomen, zijn wij de Heer. En dan gaat hij langzaam naar de aarde, naar beneden. Dan gaat hij de tweede hemel schoonvegen. Dan wordt Satan op de aarde geworpen. Dan gaan wij daar wonen en regeren. Maar dan moet hij op aarde Satan natuurlijk nog vernietigen. Daar hebben we uitgebreide studies gehad op woensdagavond. Maar we weten, als het koninkrijk komt, als Christus op de troon zit, dan zal er vrede en gerechtigheid zijn. Maar is dan in die 1000 jaar op aarde, als Christus daar regeert, is dan iedereen in Christus? Antwoord is nee. Want er is een vrede ook afgedwongen. En als je het niet gehoorzaamt, dan is het... En dan word je zo in de hel geworpen, onder de dode zee. Dan kunnen ze allemaal de dode lichamen daar zien liggen. En die daar in de hel zitten. Maar er komt daarna een tijd. En dat noemt hij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want als Christus regeert in het 1000-jarig rijk, dan heerst gerechtigheid. Maar als Satan weggedaan is in de poel des vuurs, de zonde is weg. En wij zitten daar in de nieuwe hemel, want het wordt, net zoals de zondvloed de aarde heeft vernietigd, wordt nu door vuur wordt het gedaan, wordt gereinigd. En dan hebben we de nieuwe hemel waarin wij wonen, en dan hebben we de nieuwe aarde, en dan zegt Paulus of zegt Petrus van, waarin gerechtigheid woont. Niemand heer woont. Want dan is alle vijandschap weg en dan is iedereen en alles in Christus. En dat is het plan van God waaronder wij vallen, wat, als dat we dat mogen weten. En dat verwacht ik, waarvan Paulus zegt dat als ik ben opgenomen, dan zullen wij zullen eenmaal daar wonen voor eeuwig hier in de hemelen. Voor altijd. Dat is een geweldige zegening, want ik was eigenlijk op weg hier naartoe in de poel des vuurs. Ja. En nou ben ik met hem gezet in de hemel om de engelen te gaan regeren. Een geweldige positie. En zo verwacht ik hem elke dag. En dat plan gaat hij afmaken. Dat gaat gebeuren. Vader, dank u wel, Vader, dat wij zo mogen lezen in uw woord. En we praten allemaal eigenlijk over dingen, Vader, ja, waar wij totaal geen weet van hadden. En die Paulus heeft opgeschreven. Wat een geweldige toekomst u op het oog hebt met ons. Maar ook, Vader, dat we vanuit die belofte die we hebben en de positie die wij hebben, ook dat wij reeds in de hemel wandelen, dat we ook daar de dingen zullen bedenken die boven zijn. En dan zal het ook werken in ons die geloven. Dan zullen we het ook merken, de bekrachtiging, de versterking, de heerlijkheid, Vader, de blijdschap. En dat is alles in de brief van de apostel Paulus te vinden. Vader, ik roep wel dat we allemaal ook dat ter harte zullen nemen en de brieven zullen lezen en het in ons zullen laten werken. En dan zullen we ook de resultaten daarvan merken. Dank u wel voor al die zegeningen, Vader, in de naam van de Heer Jezus.